Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en bespreken wat je ermee kan. Welkom bij de 64ste aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Wessel.
En ik ben Lotte.
En de vraag die in deze aflevering centraal staat is: hoe kun je boven de methode staan?
Ja.
Ja, dat is wel belangrijk, want we beginnen even met een hele belangrijke uitspraak. De methode is niet het curriculum. Zo, heb
ik
maar gezegd.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, nee, je methode is zeker niet je curriculum. En zo wordt het wel heel vaak ingezet.
Absoluut. En dan hebben we het over uiteraard het voortgezet onderwijs, maar ook in het middelbaar beroepsonderwijs en het mbo. Wordt best wel vaak een methode gebruikt. In het hbo en het wo over het algemeen een heel stuk minder.
Ja.
Daar geldt ook hetzelfde voor. Maar ik denk dat het vooral over het vo en het mbo gaat, waar... Nou ja, boeken, een leidraad zijn. Trouwens ook in het primair onderwijs,
ja,
uiteraard.
PO eigenlijk ook nu.
Ja, daar werken wij natuurlijk niet heel veel direct mee samen. Maar ook daar geldt dit natuurlijk. Vind ik hem wel een beetje anders in het PO. Want daar ben je een generalist en daar heb je ze gewoon meer nodig. Maar zeker in het VO en het MBO, waar je toch vaker meer een specialist bent. Ja, je methode is niet het curriculum. Maar goed, waarom hebben we het hier over, Lotte? Ja. Want jij hebt het verder uitgezocht, we hebben het hier wel vaker over. Ja, vertel, waarom gaan we het hebben over dat je boven de methode moet staan?
Ja, zeker. Nou, we hebben het in aflevering, even spieken, 62 gehad natuurlijk over de geactualiseerde kerndoelen.
Ja.
En dat was eigenlijk ook het punt dat ik dacht en dat ik bij het begeleiden van de scholen dacht, er zijn natuurlijk nog helemaal geen methodes voor.
Nee.
En ik zie dat dan als de kans om boven die methode te staan.
Ja.
Niet alle docenten, maar ik zie dat wel als een kans.
Heel goed.
Sommige docenten zeggen, hey, wij willen wachten. En ik ben ook heel blij dat er een aantal docenten zijn die dat wel als de uitgelezen kans zien om een methode als middel te gaan gebruiken.
Juist.
Dus dat was voor mij überhaupt de eerste aanleiding om eens te gaan kijken van, hey, ik wil het hier eens over gaan hebben. We zien natuurlijk dat heel veel scholen en opleidingen... dat er heel veel scholen en opleidingen zijn waar docenten methodetoetsen gebruiken.
Ja.
Dat zijn hoofdstukken, misschien modules. Hoofdstuk 1 tot en met 10, die gaan we af. Hoofdstuk 10 halen we vaak toch net niet. Dat is helemaal niet fout. Maar waar worden dan eigenlijk de doordachte keuzes gemaakt? Waar komt je vakvisie terug? Of de visie die je hebt op het onderwijs vanuit de school of vanuit de opleiding? Dus het begint eigenlijk bij het begrijpen dat die methodes vaak ook bewust overladen zijn.
Ja, sterker nog, methodemakers, hè, we hebben een paar keer met methodemakers samengewerkt. Die zeggen ook, ja, wij maken ze vol zodat het een soort onuitputtelijke bron is.
Precies.
Zodat die breed ingezet kan worden, want dat maakt een methode ook wel nuttig.
Aantrekkelijk voor scholen.
En aantrekkelijk voor scholen, maar het is dus juist niet bedoeld om helemaal uit te krijgen, werken. Terwijl dat soms wel zo opgevat wordt, omdat mensen niet boven de methode staan.
Precies.
Altijd.
Ja, want die overladenheid die betekent dus wel echt dat je die methode passend moet gaan maken.
Ja.
Aan misschien de context, aan je vakvisie, aan wat je belangrijk vindt. En doe je dat niet, dan maak je de methode ook leidend. En de kans is dan heel groot, en misschien herken je het wel, misschien denk je, oeh ja, daar ben ik al ooit ingetrapt, dat je programma voelt als een marathon. Je gaat inhoud afvinken. Je denkt, oh, binnenkort is het de toetsweek. En dan moeten we hoofdstuk 1, 2 en 3 afgerond zijn. En daar ben ik nog niet.
Ja, nou ja, dat. Hè. En dat geldt voor iedere vorm van methode. Hè. We hebben natuurlijk ook recent veel aandacht geweest voor NEON. Hè. Dat is een nieuw initiatief. Wat ook hartstikke interessant is. Hè, waar scholen samen de methode maken.
Precies.
Ook daar hoorde ik al uitspraken als, dit is dan het kritiek. Nee, dit is een middel. Ook NEON is een middel.
Ja.
Laat het alsjeblieft zo zijn, ook al is het op een andere manier samengesteld. En het is vast hartstikke mooi. Maar dan nog, het vraagt van het bewust keuzes maken en erboven staan. Hoe prachtig dingen ook zijn. En dat is denk ik wel iets, genoeg aanleiding denk ik wat dat betreft.
Ja, precies. Nou, laten we naar de waarom gaan. Ja, want waarom hebben we het hier nou eigenlijk over? Ik denk dat het belangrijkste wel is het curriculumbewustzijn. En daar staan wij ook bij het hoger onderwijs, maar in het mbo en in het... VO gewoon heel erg bij stil, dat je bewust bent van waarom je bepaalde dingen doet, welke keuzes je maakt en waarom je die keuzes ook maakt. Daarnaast wil je ook je vak of je module kleuren vanuit je vakvisie. We hebben natuurlijk ook een wettelijke opdracht. In het VO hebben we kerndoelen, we hebben eindtermen, we hebben KD's in het MBO. En de vakvisie gaat vooral over wat jij belangrijk vindt in jouw vak, wat jouw leerlingen en studenten nodig hebben en ook hoe jouw vak bijdraagt aan bredere vorming. Als jij een leerling of een student later op straat tegenkomt, dan hoop je dat hij iets heeft meegenomen vanuit jouw vak in plaats van alleen maar hoofdstuk 1 uit de methode, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus een methode is vaak ook generiek. En jouw vak krijgt juist kleur door jou als docent en niet door de methode. Misschien is er een kerndoel of een kerntaak voor jullie heel belangrijk, vanuit misschien de context of vanuit visie, die je vaker terug wil laten komen. En dat kan maar een heel klein onderdeel zijn, wat in de methode terugkomt en waarvan je denkt, hé, maar daar willen we extra aandacht aan besteden. Dus en, dat laten we vaker terugkomen.
Ja, en die vrijheid is er, hè, wat we wel vaker over gehad, hè, wat ze noemen dat enactment approach, waar we in Nederland mee te maken hebben. Je hebt zoveel vrijheid. En dat beseffen we niet. We hebben ook een tijd werkzaamheden gehad in Suriname. Ja. Voor het ministerie daar. Daar hebben we in dit geval al met middelbare scholen samengewerkt. Ja, en daar is bijvoorbeeld letterlijk het sectieoverleg. Zijn alle sectiehoofden van bijvoorbeeld natuurkunde. Van alle scholen in Paramaribo die bij elkaar komen. En die spreken van week tot week af wat ze uit het boek. Want die gebruiken allemaal dezelfde methode. Ja. Het boek doen. Denk dat eens even. Bedenk, weet je, dat... We hebben zoveel vrijheid in Nederland. En benut dat dan. Weet je, dat is. We hebben uiteraard niet voor niets daar werkzaamheden gehad om daar stappen in te zetten. En er volgt wellicht nog meer. Maar besef hoeveel vrijheid we in Nederland hebben.
En maak daar alsjeblieft gebruik van.
Ja, maak er gebruik van. Precies dat. Ja.
Ja, en ik denk een andere reden waarom het dus ook belangrijk is om hierover te hebben. Nou, dit sluit daar denk ik heel mooi op aan. Het professioneel vakmanschap. Want dat hebben we en dat mogen we gebruiken.
Ja.
Dus durf kiezen. Keuzes te maken. Zo. En dat is dus ook een vaardigheid.
Ja.
Dus een methode wil je kunnen hanteren. En in deze situatie heb ik dit nu nodig. Of in die situatie moet ik dit juist niet gebruiken. Dus welke doordachte keuzes maak je? En ik vond dat een collega Teun hier een heel leuke opmerking over maakte. Vanuit zijn onderwijs. Toen hij nog als kunstdocent voor de klas stond. He, leerlingen die bijvoorbeeld voor alles een lijmpistool gebruiken. Want dat is lekker makkelijk. Maar het is voor heel veel klussen eigenlijk helemaal niet de geschikte lijm. En dat geldt natuurlijk ook voor hoofdstukken en een methode.
Ja.
In een bepaalde situatie of voor een bepaald onderwerp kun je misschien veel beter iets anders gebruiken. Of is het juist heel goed om dat uit de methode te gebruiken?
Ja.
Dus goed onderwijs is dat niet allemaal behandelen. Maar goed onderwijs is ook het juiste behandelen.
Ja.
Een hoofdstuk overslaan is zeker geen gebrek. Het is juist een keuze die je maakt. En die keuzes zijn juist alleen maar, denk ik, heel goed om te maken. En ook als je die kunt uitleggen. Dan heb je ook zicht op het grotere geheel. En je weet dan ook, denk ik, heel goed wat essentieel is binnen je vak. Of binnen je module die je geeft aan studenten.
Precies. En dit kan ook per vak verschillen. Hè. Kijk, er zijn gewoon wel vakken waar kant-en-klare opdrachten, om bijvoorbeeld even zo te noemen uit de methode, super waardevol zijn. Zoals bijvoorbeeld een wiskunde.
Ja.
Ga al die sommen maar zelf verzinnen. Dat hoeft
zeker niet doen.
Nee, daar heb je maar geen tijd voor. Maar er zijn ook daar binnen, maar ook binnen andere vakken, zijn soms echt wel onderwerpen waar je misschien andere keuze op maken, met je doordacht doet natuurlijk. Maar dat is dat boven de methode staan in plaats van het klakkeloos volgen.
Ja.
En dat is denk ik, nou ja, bij mijn opleiding bij me had geleerd, word geen methodeslaaf.
Precies,
Dus dat is, ja, weet je, daar wil je op letten.
Ja, en ik denk ook dat een vraag is, hè, mocht je nou geen methode gebruiken, hoe weet je dan eigenlijk dat je het juiste onderwijst? Dat is natuurlijk ook een vraag die dan misschien in je naar boven komt. Het vraagt natuurlijk gewoon iets van de gebruiker. Dus een methode kan heel goed helpen. Dus het is echt een middel. Dus gooi het ook vooral niet weg.
Nee.
Maar het is dus wel heel belangrijk om erboven te staan. Nou, en wat is dan dat boven die methode staan? Gaan we even naar de wat. Nou, ik zei hem net al. Een misvatting van boven je methode staan is dat je alles zelf moet maken en dat je methode nu letterlijk in de prullenbak gooit.
Wat soms op scholen wel wordt gezegd. Hè? Ja. Zo, iedereen is zo methode gebonden, methode moet weg. En dan mag je heel veel ontwikkeluren gaan geven. Ja,
we hebben het ook wel eens gehad over loskomen van de methode. En uiteindelijk hebben we hier ook besproken van, nee, het is er eigenlijk boven staan.
Ja, want je hoeft niet, precies niet. Losweken is geen doel op zichzelf. Maar, ja, precies, ja.
Ja, dus die werkelijke betekenis is eigenlijk de methode gebruiken als middel. Dus bewust kiezen.
Ja.
Dus je stelt vragen als, wat gebruik ik? Wat laat ik weg? Wat vul ik aan? Wat herschik ik?
Echt het arrangeren.
Ja.
Hè, net het arrangement samen is dat je arrangeert eigenlijk. Wanneer gebruik ik welk onderdeel uit de methode en wanneer doe ik dat niet of van een andere methode?
Ja, of pas ik iets aan?
Ja. Ik heb letterlijk wel eens toen ik mensen in maatschappij gaf dat wij verschillende methodes in de kast hadden staan voor leerlingen.
Ja.
En zij deden dan bij mensen in maatschappij was dit dit is onderzoek eigenlijk, was een beetje onderzoek en leren. En zij konden de verschillende methodes ook daarvoor gebruiken. Want ze hebben allemaal andere accenten, manieren van werken. Fantastisch.
Ja, precies.
Werkte dat toen.
Ja. Nou, dus wat het eigenlijk dus echt betekent, is dat de methode jouw denken niet vervangt, maar het ondersteunt jouw denken. De docent is dus de ontwerper en de methode is één van jouw bronnen. één van jouw bronnen. Dus hopelijk gebruik je er nog veel meer. Een aantal concrete voorbeelden is inderdaad dat je hoofdstukken combineert of overslaat. Dat je toetsen aanpast, misschien die juist beter bij de leerdoelen passen. Dat je een andere volgorde kiest. Een extra context of juist praktijk toevoegt. Allemaal verschillende voorbeelden. Ik heb vast al ooit mijn voorbeeld genoemd over hoofdstuk 5 met dieren. De scholen die ik begeleid en docenten die luisteren denken, ja Lotte, dat hebben we al een keer gehoord. Maar hoofdstuk 5 dieren, ja, ik weet niet waarom ik altijd al mijn leerlingen alle dieren in het Duits heb laten leren. In het begin.
Dat is wel, ja, tenzij ik...
Jij zat een heel leuk PO bij.
Dierentuin in Berlijn, weet ik niet, maar ja.
Ja, nou, dus hè, als ik kijk naar de doelen die ik had, was dat voor mij helemaal niet belangrijk. Er zat wel een heel belangrijk grammatica onderdeel in om zinnen te kunnen maken.
Ja.
Dus hè, ja, maak bewuste keuzes hierin, ja, wat leerlingen nodig hebben.
Ja, creëert ook gewoon ruimte, dat is het ook. Hoef je niet, ja, te klagen, precies. Ik heb zo'n vol programma.
Precies. Ja, en wat doe je dan als je boven de methode staat? Ik zei hem net al, je redeneert dus vanuit je doelen, niet vanuit je hoofdstukken. Nou, sta je dus als het ware onder de methode, hè, dan denk je misschien, oeh, waar zijn we gebleven? Moeten we dit hoofdstuk eigenlijk nog af hebben voor een toets bijvoorbeeld, of een module afmaken? Sta je daarboven, dan denk je, hey, wat moeten die leerlingen en studenten hier nou leren? Wat moeten die kennen en kunnen? En welke inhoud uit deze methode draagt daar nou echt aan bij? Ze betekenen eigenlijk dat je kunt uitleggen waarom iets of een hoofdstuk wat je wel doet relevant is. Maar bijvoorbeeld ook waarom je juist iets overslaat of iets extra herhaalt of iets combineert met elkaar. Je ziet daarbij ook de methode als een middel en niet als een doel. Die hebben we net al een paar keer vaker benoemd. Maar dan is het dus een bron van teksten, een verzameling aan opdrachten, een mogelijke volgorde die je misschien arrangeert inderdaad. Die je misschien wat verandert of die je misschien op een aantal plakken wel aanhoudt. Maar het zijn dus niet je leerdoelen, je visie op leren en ook niet de norm voor de kwaliteit. Boven je methode staan betekent dus inderdaad het combineren met die andere bronnen, het aanpassen aan je leerlingen, het herschikken op basis ook van de samenhang. En als derde, je durft ook te prioriteren, want niet alles kan, vooral niet alles hoeft, want ze worden dus overladen en ze worden dus rijkelijk gemaakt aan informatie en dingen die je kunt gebruiken. En niet alles is dus even belangrijk. Dat betekent dat je kunt kiezen wat voor jou de kern is. Je kunt dat op je vakvisie laten aansluiten. Kiezen wat ondersteunend is. En je kiest dus ook wat je laat liggen. Dat doe je niet uit gemak, maar vanuit je visie.
Ja, heel mooi. Ik weet nog dat ik een aantal jaar geleden een keynote op een school gaf. En dat onder andere ging dat over methodegebruik, kwam eventjes voorbij.
Ja.
En er zat een jongere docent. En die zat gewoon op een gegeven moment heel verbaasd te kijken. En die kwam vlak naar de keynote naar me toe. En die zei, ja, maar jij zegt dus dat het boek niet uit hoeft. Nou, dat was een soort eye-opener voor haar. Maar ja, die was natuurlijk gewoon vers van de opleiding gekomen.
Ja, ik herken het van mezelf ook.
Ja, die kreeg een methode in het schoot geworpen. Van nou, dit doen wij, zo doen wij dat.
Ja.
Ja, en heel eerlijk, in die 4 jaar tijd, je kunt niet alles leren. Dus en de ene opleiding zal ook wel anders zijn dan de andere. Maar in ieder geval, zij was verbaasd. En dat was een soort eye-opener. Dat ik dacht, oh Germ.
Ja. Nou, ik weet het van mezelf nog dat ik de tweedejaarsles gaf in de onderbouw.
Ja.
En we hadden 1 jaar Duits in de onderbouw op de school waar ik werkte. En we kregen een boek voor 1, 2, TH.
Ja,
ik probeerde dat dus in een jaar te doen. En toen dacht ik vervolgens, dat kan helemaal niet.
Nee.
Het is überhaupt al 1, 2 TH. Dan is het dus ook nog extra overladen gemaakt, zodat je genoeg informatie hebt. En ik probeer iets in 1 schooljaar te doen.
Ja.
Dat is lastig.
Ja,
dat voelde als een marathon soms inderdaad.
Ja, en het is, kijk, en zeker in de eerste jaren waarin je ook moet leren lesgeven. Je bent natuurlijk startbekwaam, maar je moet leren lesgeven, leren omgaan. En dat is hetzelfde in het mbo natuurlijk. Ja. Zeker als je vers van het werkveld komt, dan is het een super fijne houvast. Laat dat even duidelijk zijn.
Tuurlijk.
Dus is het ook helemaal niet gek dat je in het begin juist eraan vastklampt.
Ja.
Maar zorg dat dat geen routine wordt en dat het automatisch een soort sleur wordt van, oh, dan volg ik maar. En daar zit het hem. En ik denk dat je na een paar jaar mag je er echt wel boven gaan staan. En daar zit hem denk ik vooral in. Het hoeft niet meteen. Idealiter weet je waar het vandaan komt. Maar nogmaals, in het begin is het juist een fijne houvast. Dan moet je op kunnen bouwen misschien wel. Zeker bij een nieuwe vak of als je ergens nieuw in bent. Maar ja, waak daarvoor. Dat is hem echt.
Ja, precies. Nou, en hoe kun je hiermee dan als eerste stappen mee aan de slag? Gaan we naar de hoe? Nou, dat creëren van zo'n houding en ook dat bewustzijn, dat is natuurlijk niet makkelijk. Allemaal niet inderdaad als je vers van de opleiding komt, waar je misschien ook met hele andere dingen bezig, voel ik. Heb ik zelf ook ervaren. En om daarnaast ook een methode passend te maken, dan ga je ook nog eens je methode aanpassen aan je curriculum en dus niet andersom. Best ingewikkeld. Want hoe doe je dat dan? Nou, ik denk een vraag die al heel erg helpend is, is van waarmee gaat deze methode ons helpen? Die staat dus eigenlijk centraal en daarmee zou je eens een start kunnen maken of een gesprek aan kunnen wakkeren of je eigen denken aan kunnen wakkeren van waarmee gaat dat dan mij helpen? Nou, je kunt daarmee ook starten om eens te bedenken, welke visie heb je op je vak? Misschien heb je die al ooit geformuleerd en kun je die erbij pakken. Want die vakvisie is eigenlijk jouw moodboard om constant erbij te blijven pakken. En om dicht bij je vakvisie te kunnen blijven en vanuit daar ook doordachte keuzes te maken. In je curriculum en dus uiteindelijk ook als je methode als middel gebruikt om te kijken van willen we dit extra herhalen of laten we dit bijvoorbeeld weg? Er zijn 3 stappen om eigenlijk heel simpel te beginnen met misschien het ontwikkelen van jouw curriculum bewustzijn of om eens te zeggen van ik wil eens wat kritischer naar mijn methode gaan kijken. En start dan eens vanuit bijvoorbeeld de kerndoelen, eindtermen, de kerntaken bij MBO of gewoon vanuit je leerdoelen. Wat moeten leerlingen en studenten dan kunnen begrijpen, toepassen? En een tip daarbij is dat je een soort leerroute uit kunt tekenen. Dus daarin kom je doelen terug, maar ook hoe je die toetst. En ook welke waardevolle ervaringen en leeractiviteiten je dus gebruikt om uiteindelijk die toets te kunnen gaan maken. Als tweede stap ga je dus ook kijken als je je methode dan erbij pakt. Welke hoofdstukken helpen je daarbij? En welke niet? En wat uit dat hoofdstuk helpt daarbij? Hoe vaak laten we iets terugkomen? Dus je besluit eigenlijk wat prioriteit heeft en wat je misschien dus wilt overslaan, wilt aanpassen of en wilt toevoegen. En als derde stap is het gewoon hartstikke belangrijk om die keuzes expliciet te maken. Individueel en vooral ook samen. Misschien met je sectie, met je team. Dat doe je dus niet alleen door, wat doen we niet meer? Maar vooral, waarom doen we dit wel? Pak dan je vakvisie er weer bij. En waar zie je dan die vakvisie terug? En waar misschien nog niet?
Ja, precies. Nou, en dat is denk ik ook, het zijn 3 mooie stappen. Het is echt backward design, achterwaarts ontwerp. Begin bij de doelen.
Precies.
Dan toetsen. En uiteindelijk, welke leermiddelen, activiteiten, materialen, et cetera, wat gaan we inzetten? En dat is natuurlijk waar een methode toe dient. Het is een hulpmiddel.
Ja.
En door niet te starten bij, wanneer doen we hoofdstuk 1, wanneer doen we 2? Nee. Welke doelen ga je aan werken? Hoe ga je dat toetsen? En dus, wat moeten je leerling kennen? En dan hebben we het over de methode.
Ja. Ik denk dat een hele mooie daarop aansluit is dus, de methode staat niet voor de klas, maar jij staat voor de klas.
Ja.
Hou die in je achterhoofd om toch eens even die methode weer bij te pakken en te denken, hoe ga ik dit aanpakken?
Ik heb eigenlijk nog een tegeltje.
Ja, zullen we die hier ophangen in kantoor?
Vind ik eigenlijk wel.
Ja, dank je.
Misschien even hier onze webshop aan. Nee.
Nog 2 tips. Jolet, collega van ons, die heeft een artikel geschreven hierover ook. Daar zul je heel veel herkenbaars in teruglezen wat je net gehoord hebt. Maar daar staat ook een voorbeeld in van de moderne vreemde talen. Want waar het vaak bij gebeurt is woordenschat en grammatica. Die toetsen we hoofdstuk per hoofdstuk per hoofdstuk. Maar waarvoor staan die eigenlijk in dienst? En hoe arrangeren we dat dan goed? Dat aansluit bij een vaardigheid bijvoorbeeld. En we hebben natuurlijk ons boek Te leren als ontwerper. Daarin komt eigenlijk ook dat backward design en die stappen om boven die methode te komen te staan. Die komen daar ook in terug.
Met
en,
een paar hele leuke voorbeelden van scholen die ontwerpstand hebben opgezocht en zelf bewust materiaal hebben gemaakt en de methode soms ook echt heel bewust dus daarbij hebben gebruikt.
Precies, ja.
Dus volgens mij hebben wij heel vaak benadrukt dat het de methode niet curriculum is.
Het is je middel.
Het is een middel, hadden we al gezegd. Nee, flauw. Maar het is wel echt, het is wel iets wat we veel tegenkomen en... we hopen in ieder geval dat deze podcast aflevering ook weer bijdraagt aan het bewustwording hiervan. Tips om hiermee aan de slag te gaan. Zodat je iets meer de baas bent over je eigen onderwerpen. Net zelf voor de klas gaat staan.
Precies.
En dat doe je al, maar goed. Hè? Zo. Goed, jij dank voor het uitzoeken. Jullie thuis bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp wat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@vernieuwenderwijs.nl.